Hey Wouter hier, leuk dat je zo elektra gaat luisteren. Ik hoop dat alles met jou helemaal lekker gaat. Met mij inmiddels wel weer, maar vorige week woensdag zag het er heel anders uit. Allemachtig. Ik speelde dinsdagavond in Eindhoven, een show waar ik heel veel zin in had. Maar het was de taaiste van de hele tour tot nu toe. Op de eerste drie rijen zat hooguit 20 man. Daarachter zat nog een mannetje of 100, 110. Maar heel erg verspreid. En er kwam heel weinig reactie terug. Ook op grappen die normaal gewoon altijd werken. En het rare, achteraf sprak ik wat mensen in de foyer. Die waren heel enthousiast. Dus dan denk je, heeft het dan toch aan mij gelegen? Ik kon de vinger er niet achter krijgen. En ik heb me geprobeerd te houden aan Sarah Millican's Law. De Britse comedienne Sarah Millican, die heeft namelijk een regel dat je je tot de volgende ochtend 11 uur ofwel heel zielig mag voelen dat je show niet lekker ging, of dat je tot de volgende ochtend 11 uur heel erg blij met jezelf mag zijn omdat de show heel goed ging. Maar om 11 uur, dan moet de knop om en moet je gewoon weer focussen op de volgende show. En de volgende show die ik deed was op donderdagavond in het klooster in Woerden. Dat was een heerlijke avond. Dat was echt heel erg leuk van begin af aan. Zaterdag speelde ik in Etten-Leur en dat was ook weer gewoon leuk. En hulde aan Etten-Leur, want die hebben tegenwoordig in de kleine zaal een soort tribunedelen neergezet. Waardoor het publiek achterin veel beter zicht heeft dan vorige keren. En dat maakte het echt veel fijner spelen. En het is voor de technici daar meer werk, want ze moeten alles op- en afbouwen. Maar dank jullie wel dat jullie dat doen, want het is echt een enorme verbetering. Deze week heb ik geen avondvullende show, maar doe ik op zaterdagavond mee. Zaterdag 4 april aan de avond van de woordgrap in Theater de Richel in Amsterdam. Dat is van Victor Masboom en Michiel IJsbouts. Kom daarheen. Ze doen twee shows. Ik speel in de vroege show en niet in de late night. Kom daarheen. Dat wordt waanzinnig. Waanzinnig flauw, maar ook waanzinnig leuk. En dan de week daarop, dan speel ik met blokjes weer. In april is hij nog 7 keer te zien. Dus kom naar de Purmerijn in Purmerend op 9 april. CC de Skans in Kudiek op 10 april. Rijmerswaal 11 april. En daarna ga ik nog naar Zutphen, Serenberg, Nistelrode en Tiel. En dan in mei nog Den Horen en Heemskerk. En dan zit het erop voor dit seizoen. Kijk gewoon op woutermonde.nl voor alle data. En dan hoop ik dat Eindhoven echt gewoon het laagste punt was. En dat ze vanaf nu weer allemaal net zo leuk zijn als dat ze bijna elke keer zijn. Kom kijken, maar vooral ga lekker luisteren. Veel plezier.
Ja, zei ze, het was eigenlijk comedy. Aansluitend op een personeelsvergadering van een scholengroep. Twee of drie scholen samen, één scholengroep. En daar hadden ze een herstructurering aangekondigd. En dan hadden ze gezegd, om het toch wel ludiek af te sluiten.
Welkom bij de Elektra Podcast. Mijn naam is Wouter Monde. Ik ben cabaretier en in Elektra Podcast praat ik met mijn collega's over hun slechtste, hun raarste en hun meest bijzondere ervaringen op en naast het podium. En in deze aflevering praat ik met Hans Kools. Hans is een West-Vlaamse comedian die ongelooflijk snel ongelooflijk populair is geworden. Hans toert zo'n beetje non-stop langs uitverkochte zalen. Zijn debuutshow sloot hij af met een optreden in een arena voor 4000 man. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Hans Kools. Jij bent heel kort bezig. Dus de?
Relatief, ja. 7 jaar ben ik bezig met comedy.
Oh, toch wel al.
Ja.
Toch wel al.
Ja.
Want in mijn beleving was jij er opeens en was je er niet opeens.
Maar wel, het is wel zeer snel gegaan, ja, absoluut.
Opeens,
ja.
met een vol avondshow die je klas onderweg 140 keer hebt gespeeld.
Ja.
En in enorme zalen aan het eind.
Mijn eerste show ben ik mee in première gegaan dan 3 jaar terug, begin 2023. En ik ben eigenlijk 7 jaar geleden begonnen met comedy. Uiteraard door corona is er daar een stukje van tussen gevallen. Maar het is allemaal vrij snel gaan, ja, absoluut.
Ja, te gek. En dan gaan we straks zeker naar de begintijd, want daar zit ongetwijfeld slechte plekken tussen. maar ik zag ook, je hebt de Comere Comedy Cup gewonnen. Is dat de comedywedstrijd waarbij je lengte in bakken bier wint?
Ja, daar hebben ze een slechte zaak gedaan die avond maar mee.
Want even voor luisteraars, hoe lang ben je?
1,92 meter, ja. Ja, klopt. Het was trouwens de laatste editie. Heeft het nu daarmee te maken? Dat weet ik niet. Het was de 10e en ik won toen de jury en publieksprijs. En ik weet niet meer wat dat was. Een van de twee prijzen was inderdaad de lengte in Bakkenbrugse Zot, het lokale bier daar. En de 10e editie bleek dan ook de laatste te zijn.
Ik denk dat ze er sowieso van terug zijn gekomen. Volgens mij heeft Dennis van Sant hem ook ooit gewonnen. En Dennis van Sant is ook geen kleine jongen.
Ah ja, dat is toch dat weet ik niet. Ja, ja.
Maar, want ik ken de Comerie Comedy Cup. Dat is een leuke wedstrijd, maar wel vrij kleinschalig.
Ja, absoluut. Dat is iets heel lokaal.
Maar dat is ook allemaal in kleine kroegen en zo vooral, toch? Als ik het goed heb.
Bij mij was de Comerie Comedy Cup. Ik ben aan het denken hoe dat ik daarin geraakt ben. Dat was geen voorselectie. Ik denk dat je kandidatuur moest insturen en dat zij dan 8 finalisten selecteerden om op 1 avond te gaan spelen.
Ah.
En dat was het. En dat was een publieks- en een juryprijs. Maar de publieksprijs was al een beetje... was al niet evident, omdat dat was een derde van de zaal waren VIP's. Die kregen VIP-ticketten en die mochten ook Brugse Zot à volonté drinken. En ik weet nog, ik had het geluk, ik speelde na de pauze. En ervoor, de eerste 4 waren sowieso al wat minder, had ik de indruk. En dan die VIP's na de pauze, die waren zodanig uitgelaten dat ik echt zo... En dat was echt zo'n chaotische boel voor hen op te treden. En dat marcheerde wel bij mij. Dus ik had er eigenlijk een vreed tof optreden. Door het feit dat een derde van de zaal al half dronken was tegen dat ik moest beginnen.
Oh, ik vind het ook heel bijzonder... Dat je als organisator bedenkt, we hebben allemaal VIP's en die laten we zoveel als ze willen Brugse Zot drinken. Brugse Zot is geen licht bier. Het is ook
nee,
zwaar,
dat is,
maar...
Ja, het is geen pils, iets zwaarder. Het is ook geen trippel, zo wat tussenin. Maar als een tap open staat, dan...
Ja, en even dan naar het begin. Want op wat voor plekken ben jij begonnen? Of weet je nog, laten we gewoon naar de hele eerste gaan. Weet je nog wat je eerste show was?
Mijn allereerste optreden is eigenlijk een... ik ben heel, heel toevallig in comedy gerold. Ik heb niet het klassieke parcours gevolgd van... Ah, ik wil comedian worden. Ik ga workshops, open mics en zo doen. Dus dat heb ik allemaal een beetje overgeslaan. Eigenlijk toevallig bij de lokale jeugdbeweging. Iemand die vroeg van... Ah ja, ik had altijd in de Giro gezeten en ik was uit de Giro. Maar iemand vroeg plots op café echt van... We zijn bezig met een eetfestijn en we doen wat muziekoptredens en we zoeken nog iemand voor dat een beetje aan elkaar te babbelen. Zou je dat niet zien zitten? En ik heb ja gezegd en dan heb ik Urbanus geweest eigenlijk gewoon wat binteksten gemaakt om die groepen aan elkaar te praten. En achteraf is daar eigenlijk heel veel feedback op gekomen dat super tof was en dat ik dat meer moest mee doen. En dat zal dan zomer 2018 geweest zijn. En ik heb toch letterlijk...
Even naar die avond, want... Ja. Weet je, als je het zo vertelt, denk je, oké, klinkt leuk, toffe avond. Maar een eetfestijn waar gedronken ook nog wordt en waar muziek act zijn, je praat het aan elkaar, is niet per se dat mensen tussendoor stilletjes gaan luisteren wat jij te vertellen hebt.
Nee, maar dat was ook nog niet echt ik stond ook niet als stand-up comedian.
Nee.
Dat was ook gewoon van tussen de groepen en of tussen de groepen, dan moeten we wat tijd vullen. En ik had wat dingen. Het was ook super lokaal, dus ik had... Ook heel wat dingen over het lokale Lichterveldse leven diep West-Vlaanderen. Over wat lokale politici. Echt op maat van die avond een paar dingen.
Okay,
dus dat zat nog niet heel veel materiaal in dat ik nu nog altijd zou spelen. Dat was wel echt zo het lokale... De local setting daar. Maar dat was wel... Ja, ik kreeg er wel opvallend veel positieve reacties op die avond zelf. En dat had zo mijn nieuwsgierigheid wat gewekt. En dan ben ik op mijn computer gaan googlen. Comedy wedstrijd. Want ik kende niks van de comedy scene. 0,0. En dat was toen net in de periode dat de inschrijvingen van Humo's Comedy Cup liepen tot september.
Ja, maar dat is een grote wedstrijd hier in Vlaanderen.
Ja, de allergrootste. De grootste wedstrijd, ja. En ik weet dat ik mij inschreef voor die wedstrijd. Op mijn computer het inschrijvingsformulier, alles ingevuld. En op laatst stond er, stuur een linkje mee van YouTube of zo met beeldmateriaal. Maar ik had nog nooit opgetreden, behalve die ene keer, maar dat was niet gecapteerd. En toen heb ik in allerijl nog met een cafébaas in Lichtervelde een optredentje geregeld. Omdat ik zei, ik kan wel hier in mijn living dat opnemen, maar het is toch toffer als er wat publiek is. En dan hebben we, en dat was dan toevallig net, de lokale kermisweekend was dan net voor de inschrijvingen afliepen. En die cafébaas had de tent, de tent die ieder jaar op de markt staat, gehuurd de vrijdagavond, maar hij had nog niks... Als invulling. En ik, 2 weken vooraf een comedyavond in elkaar gestoken met Igor uit Poperingen.
Ja.
En Ken de Scheemaker, een beatboxer.
Ja.
En ik. En dan had ik daar plots mijn publiek, wat dan direct 150 man was. En daar heb ik dan de tweede keer opgetreden. En al wel wat meer materiaal verzameld ook in die 2 weken. Zo rap wat dingen geschreven. En ik toen een half uur gespeeld.
een half uur gelijk bij je tweede show.
Ja, en
in, ja, laten we niet vergeten, een kermisweekend.
Een kermisweekend, ja, ja, ja.
En eigenlijk waar, we, als... waar ook niet iedereen denkt, we gaan een avond naar het theater.
Nee, dat is dan typisch, ja, dat is echt in uw eigen dorp. En 3/4 van de mensen, ja, kende bij naam en toenaam mee, die daar zit. Dat is in de ouders, familie, vrienden, iedereen zit daar dan. Hè. Als ik er nu op terugkijk, wat daar redelijk uniek was, in dat stuk zaten al wel bits die tot in mijn eerste avond vullende meegegaan zijn. Over het geboortegewicht, over het genderdebat, zo de stukken die dan wel ook online het vrij goed gedaan hebben. Dus die zaten er al wel in. Dus ik moet wel zeggen dat eerste half uur, ja, dat was op zich niet slecht. Als ik nu terugkijk, zat er nog heel veel bagger tussen. Maar er zaten wel een paar dingen in die finaal ook meegaan zijn naar
de eerste show. Dat heb je 2 weken geschreven, 2 weken voor die show.
Ja, ik toen eigenlijk, het ging dat ik eerst op het eerste optreden en dan wat herwerd, omdat ik dan, ik kende niks van comedy. Dus ik wist niet dat je normaal begint met 8 minuten en dan 16 en zo. Dus ja, dat was zo, met die cafébas, wie gaat er lang spelen? Dan zeg ik, ik heb er op dat eetfestijn, als ik alles samentaal, misschien een 1:20. En tegen mijn 2-3 weken doe ik er nog wel 10 minuten bij. Zo. Ja, dat was van niks weet. Nee, ja.
Het lijkt me ook heel lekker, zeg maar, als je helemaal geen last hebt van een idee van hoe het moet. Absoluut. Of hoort. Dat je gewoon zegt, gaan we dit doen? Oké, nou, dan gaan we het zo doen.
Ja, en ik heb dat eigenlijk, ik kon niet zeggen tot op de dag van vandaag, maar ik heb dat wel heel lang proberen door te trekken. Het we zien wel en het zo weinig mogelijk comedy doen van moeten.
Ja.
Ik heb het heel lang gecombineerd nog met een andere job. Omdat dat is altijd gaan spelen dan. En niks moet. En dan kun je ook een keer... Of kun je wat rapper nee zeggen op slechte optredens en zo. Dus ik heb dat wel altijd vanuit een heel comfortabele positie kunnen aanpakken. Omdat dat nooit mijn ambitie was om het te willen of te moeten doen.
En hoe is dit qua zenuwen? Weet je, voor jou als je... Je staat daar op die vrijdagavond in een kermistent. Je kijkt even om de hoek en je ziet 150 man waarvan je er 100 gewoon kent. Denk jij dan, oh fijn, ik ken er 100, dit is gewoon gezellig? Of denk jij, oei,
nee,
ik ken ze alle 100, wat heb ik bedacht?
Toen waren er wel wat zenuwen. En dat is altijd voor mij, als mensen vragen wanneer hebben zenuwen? Ja, ik heb ondertussen zeer grote zalen gedaan. Maar ik heb nog altijd de meeste zenuwen om nieuw materiaal te spelen. En zeker als het in combinatie is met mensen dat je kent. Ik herinner me nog de première van mijn eerste show. Dat was in Roeselare, in de kleine zaal van de Spil, 200 man.
Ja.
En ja, dan zit al 4-5 jaar bezig. En dan kijkt je vanuit de coulissen en dan zie je echt 3/4 van die zaal ook. Allemaal mensen dat je kent. Maar je speelt al 5 jaar, dus zijn allemaal mensen die op god weet welke try-out al een keer gepasseerd zijn. Dus je weet al, die kennen al mijn materiaal al. Dus had je toen ook enorm veel zenuwen. En dat was met dat eerste optreden ook wel zo. Als nieuw materiaal is en het is een publiek dat je bij naam kent. Ja, ik vind altijd... Iets, een vreselijke combinatie.
Kan je uitleggen voor mensen die niet spelen wat het juist enger of lastiger maakt om voor bekenden te spelen? Want ik heb ook bekenden die dan denken, oh, maar dat is toch leuk, je kent ons, dat is alleen maar gezellig. Terwijl ik heb ook dat ik denk, ik heb liever mensen die ik helemaal niet ken.
Ja.
En mocht het slecht gaan, ook nooit meer zien.
Ja, dat is het waarschijnlijk. Ja, als je er familie en vrienden zitten en Hans Koos gaat comedy doen blijkbaar. De vrees van die mensen die dan zich waarschijnlijk wat verplicht voelen om te komen kijken, die vrees is natuurlijk dat het zeer slecht gaat gaan. Dat is wel mijn zoon, dat is wel mijn broer, dat is wel mijn ding. Dus die plaatsvervangende schaamte. En door het feit dat die dat waarschijnlijk hebben, beginnen dat zelf ook te hebben. Wat als het niet goed gaat? Dus dat speelt altijd wel een rol. En ook, zeker als het dan wat verder gaat, die première, dat zijn allemaal mensen die het materiaal kennen. En dat is altijd een vreemd gevoel. Ik heb in bepaalde comedycafés ook, zoals de Trukkendoos, waar ik zoveel ga spelen, waar ik zoveel MC ben, waar ik nieuw materiaal ga gaan testen. Als ik dan na verloop van tijd een keer een try-out doe van een langer stuk, dan zie je dat toch wel een aantal mensen zijn die zeggen, we hebben dat hier al een paar keer zien passeren. Zo. Dus dat is altijd, ik vind het altijd vrij raar om op te treden als je in je hoofd het idee hebt van, die mensen kennen mijn materiaal. Ja.
En even, want we gingen nu heel snel van optreden 2 naar première.
Dat is wel een straks getussen.
Want we waren nog bij, jij schreef, je wilde je inschrijven voor Humo's, stuur een linkje mee. En je dacht, ik heb geen linkje, want ik heb geen video.
Ja, dus ik heb dan die avond daar, de lokale videoclub bestaat nog bij ons, een opname laten doen. En dan daar, dat verknipt naar... 8 minuutjes of zo dat ik moest insturen. Echt de beste bits ingestuurd. En ik was geselecteerd voor de voorronde van Humo's daarmee. En dan was de voorronde in de Trukkendoos. En de voorronde was dan mijn derde optreden. Hè. Dus de voorronde van Humo's was mijn derde optreden. Wat dat op zich, als je daar nu op terugkijkt, heel, heel speciaal en uniek is. En ik kende niks. Ik kwam daartoe, er stonden nog, ik denk, er waren 12 kandidaten op één avond. Dus er stonden nog 10, 11 andere mensen die elkaar al jaren kennen van het open mic circuit. Yeah, yeah. En ik kwam er echt als vreemde eend in de bijt gaan tussen staan. En je zei, ah ja, wij zien dat je geselecteerd bent, maar we kennen je niet. Ja, maar ik ken hier ook niemand. Dus dat was wel zo, die eerste kennismaking was een beetje vreemd, want iedereen kende elkaar in die scene, maar ik kende daar niemand. Maar iedereen had wel al mijn naam zien passeren. Allee, in de communicatie van Humo. En die voorronde, ja, eigenlijk supergoed verlopen. Dus ik was dan ook meteen geselecteerd voor de halve finale. En dat was dat wel, dat voelde wel dat, ja, in de comedy scene er een en ander begint te bewezen van, een naam dat we nog nooit gehoord hadden, en die stonden plots bij de laatste 8 in die wedstrijd. We weten dat daar wel eens 100 of 150 mensen voor inschrijven. En dat zijn vaak 100 of 150 mensen die al een aantal jaar bezig zijn. Dus dat was dan wel een zeer uniek gegeven. Wat ik op dat moment niet besefte. Want ik weet dat ik thuis aan het werken was in een tuin. En dan mijn vrouw zei, ah ja, je zit geselecteerd voor de halve finale van Humo's. En ik zei, ah ja, tof. Maar zo, terwijl dat voor veel mensen... Iets is van eindelijk, of ja, terwijl, nu zijn we vertrouwen. En bij mij was dat, ah ja, ik heb mij ingeschreven. En dat was dat goed verloopt nu af. Dus ja, dat is ergens logisch waarschijnlijk dat je dan bij de laatste 8 bent. Totaal niet weten wat dat eigenlijk betekent. Ik weet nog waar ik sta in een tuin. Ik zei, ah ja, tof. En gewoon, ja, terug verder doen. Dat zie je wel. Ja. Ja, dat was... en dan... Ja, dus dat was mijn derde optreden in de voorronde. Meneer, de optreden die gefilmd is op de markt van Lichtervelde.
Ja.
Daar was ook een organisator van een andere comedy night wat verderop. En die had een stukje met zijn gsm gefilmd. En dat doorgestuurd naar Steven Mailleu, die week al. En plots kreeg ik telefoon van na mijn voorronde, kreeg ik telefoon van Steven Mailleu. En ik ken die via mijn vader, als een schrijnwerker, en die heeft ooit een verbouwing gedaan bij Steven Mailleu. En zo, via kende ik die naam al. En die belde mij.
Ik vind het zo leuk dat jouw hele connectie met comedy, niks met comedy,
niks met comedy te maken. Ja, eigenlijk wel. En die belde mij en Steven Mailleu en de Young Ones afgerond.
Ja, dus want dat was een project van Steven Mailleu, comedian ook hier in Vlaanderen. Die had de Young Ones, die ging op tour met
eigenlijk ter 5 of 6... Ja, ter voorbereiding van zijn show had hij een hele reeks try-outs. Maar omdat hij ook met wat minder materiaal startte, had hij dan een poelen van 5, 6 comedians. Waaronder, ik denk, een Amelie Albrecht zat erin, Edouard Depré, weet ik wat. Dus dat was een poelen van 5, 6 comedians, Domien Vloeibaars. En die gingen dan try-outen en die pakte altijd 2 van die mensen mee als, om de avond te vullen. Ja. Maar dat was een afgerond. En dan had hij terug nog wat verder, wat meer full try-out staan. En zei hij, ja, allee, tof, en we kennen u nog van vroeger. En ik heb een hoesting om mee te komen. En dan heb ik de eerste keer met Steven Mailleu gaan optreden. Tussen de voorronde en de halve finale van Humo.
En ook hier weer de vraag, en ik denk dat ik het antwoord al kan raden. Maar kwam er dan niet hier ergens een punt met zenuwen dat je denkt, oh, maar wacht even, Steven speelt gewoon echt wel hoog niveau. Ik ga opeens mee als voorprogramma terwijl ik amper ervaring heb? Of?
Ja, eigenlijk, ik kan me wel voorstellen, die avond dat ik dan het voorprogramma van Steven deed, dat was in Café de Giraf in Zwalm. Echt een afgelegen café.
Ja. ik heb er ooit wel eens gespeeld.
Ja, want ik denk niet dat ze comedy doen. Maar,
daarnaast kan je heel lekker eten uit mijn hoofd.
Ja, het zou kunnen.
Maar,
ja.
En, dat is bijna overal hier.
Vlaanderen kan je overal goed in. En dus dat was dan mijn derde optreden. En ik kan me wel herinneren dat ik op dat moment misschien wel wat zenuw had. Maar ja, ik kende niks van de... Ik wist niet wat dan een try-out was. Ik wist niet wat dan een mic was. Ik wist niet wat dan een voorprogramma of een support was. Ik wist dat totaal niet. Ik herinner me zelfs nog, Wouter, dat toen dat de avond gedaan was...
Ja.
Dat was iets dat Steven zelf geregeld had. Waarschijnlijk niet via het management, zo, omdat hij die mensen kende. Dus ik kreeg een envelop op het einde van... En dat hij me daar...
Waar de factuur in zat, die hij daarna netjes heeft opgegeven aan de Belastingdienst.
Dat was nog niet met digitale facturatie. En dat hij me daar ook een stuk van gaf. En ik zo... maar ik zei, ja. En wel zegt, ja, als voorprogramma. Allee. En zeker, ja, dat einde van Full Trials, dat waren al... dat zat 150 man die 15 euro betaalden. Dus dat waren al... er waren wel inkomsten die naam. En Steven had me daar een stuk van. Ik weet dat ik naar huis en ik denk, maar wat is er nu juist gebeurd? Ik heb nu iets ontvangen om gewoon op een podium mopjes... Dus ik had totaal geen voorkennis van hoe dat die comedy scene in elkaar zat. Ja. Het moment zelf staat niet meer achteraf ik, kijkt. De schattigheid van hoe onwetend dat ik was echt...
Ik moet ook vooral lachen om hoe ontzettend hard jouw carrière op dit moment gaat. En dat dit begint, ik vind het zo'n leuk...
Ja, maar ik zeg altijd... Dat is op zich een toffe origin story. Maar ik zeg altijd, het is best dat het zo gelopen had. Want anders ging het nooit gekomen zijn tot het moment dat ik nu kom. Moest ik echt vertrokken zijn van het idee, zoals dat veel mensen vertrekken, van ik wil comedian doen, of ik wil comedian worden en ik ga cursussen doen en open mics. En ja, ik weet niet of dat ik de doorzettingsvermogen had ging hebben om dat zo lang vol te houden, zoals dat sommigen het moeten volhouden voordat ze er komen. Ik was toen ook net vader geworden, dus ik kan me inbeelden, moest ik, zoals dat veel mensen doen, het land moeten rondrijden om 8 minuten te gaan spelen in Limburg en weet ik waar. En moest dat niet direct gemarcheerd hebben, ging dat waarschijnlijk gewoon gestopt hebben. Dus door het feit dat dat, zeker die beginmaanden, een aaneenschakeling was van kleine successen, ja, ben ik er ook mee verder gegaan en ben ik er supersnel in gerold. Maar moest dat een struggle geweest zijn, ging ik waarschijnlijk gezegd hebben, dat is niks voor mij.
En zeg je dat om wie jij zelf bent of omdat je het ziet bij anderen en denkt, dat zou ik niet gedaan hebben?
Ja, ik ben er echt in gerold uit nieuwsgierigheid en dat bleek blijkbaar dat mij goed afging. En zo werd dat altijd maar beter en toffer en leuker. Maar moest ik daarmee begonnen zijn, bijvoorbeeld, ik schrijf mij in voor Humo's en ik was op dat moment met dat filmpje niet geselecteerd, dan acht ik de kans reëel dat het daar al ging gestopt zijn.
Hoe is die editie van Humo's afgelopen?
In de halve finale. Dat is gewoon een tof verhaal. Ik kende dus niks van de comedy. Dus ik doe een zeer goede voorronde in de Trukkendoos. Op basis daarvan denk ik terecht bij de laatste 8. En ik dacht, ja, maar ja, nu moet ik de halve finale gaan spelen. Dus dan moet je van 5 naar 12 minuten. Maar ik had wel wat materiaal. En ik dacht, ja, maar ja, dat is dezelfde jury. Dus ik ga niks spelen vanuit de voorronde. Dus ik heb dan zo... In de voorronde propte natuurlijk uw beste jokes in 5 minuten.
Ja.
En dan moet je 12 minuten gaan doen. Maar ik heb geen enkele joke uit die 5 minuten gebruikt. Omdat ik dacht, ja, maar ja, dat is dezelfde jury. Die gaan pijzen, die recupereert zijn materiaal. Wat in zo'n wedstrijd... courant is.
Ja.
Hebt u 5 minuten met uw beste jokes en dan maakte daarvan 12 minuten aangevuld met wat extra dingen of een wat langere opbouw en zo. En dan in de finale hebben we dan 20 minuten. Maar de meeste mensen in de finale 20 minuten spelen, of alle mensen in de finale 20 minuten spelen, in die 20 minuten zit ook de 5 minuten van de voorronde.
Ja.
Maar ik dacht, ja, maar die mensen gaan pijzen dat ik kan. Dus ik heb toen 12 minuten, ja, zelfs wat nieuwe dingen in elkaar gestoken. Om met iets compleet nieuws in de halve finale te staan. En ik weet nog dat ik in de coulissen stond. Ik was de 5e of 6e van de 8 die moest spelen. En uit mijn voorronde waren er 2 of 3 mensen door. En ik weet nog dat die mensen voor mij speelden. En ik sta in de coulissen en ik zei, hey, wat doen die nu? Die spelen nu hetzelfde materiaal of in de Trukkendoos? Dat was zo minder. Maar ik zei, allee, wat doen die nu?
En die gaan zeker niet door. Ja, die doen het zelf. Ja.
Maar op dat moment had ik nog maar 4 keer opgetreden. En dan een keer met Steve Majeur ertussen. Dus de halve finale van Humo's was mijn 4e optreden. En ik was totaal nog niet ervaren genoeg om op dat moment een switch te maken van zeggen, oké, ik schakel naar dat materiaal van de voorronde wat top was. Dus ik heb dan echt vasthouden aan mijn voorbereide 12 minuten. Maar je hebt ook een tijdsdruk van de wedstrijd. Ja. Je wilt niet over tijd gaan. En dan heb ik dat gespeeld. Dat was oké. Maar daar stopte het ook wat op basis van die avond zeker terecht was. Dus het was zeker niet dat ik daar... Dat ik achteraf dacht, amai, ik moest bij de laatste 3 zijn. Totaal niet. Denk wel, moest ik dan... wel die 5 minuten erin gestoken, want dat staat een stuk van de geboortewet en het genderdebat die achteraf in mijn show gekomen zijn. Ja, dat ik wel meer kans ging gemaakt hebben in de halve finale om toch naar de finale door te gaan. Want dan ging het waarschijnlijk daar wel gestopt zijn.
En hoe was het dan? Want dan heb je, wat je al zegt, weet je, allemaal succesjes en successen achter elkaar. Ja, ja. En dan dit opeens niet. Viel dat tegen of hoe was dat?
Nee, want op basis van de naam was dat heel duidelijk dat er ik denk, dat was Amelie, Sander VDV. Dat stond eigenlijk vast dat die zouden doorgaan op basis van die avond. En dan hadden we wel nog een plaats of 3, 4... of een aantal 3 of 4 comedians voor die laatste plek. En dat is dan denk ik Jasper Poisson geworden. Wat perfect was. Dus het was zeker niet dat ik te voelen van... ja, amai. Ik moest erbij
zijn. Nee,
was ook niet echt een teleurstelling. Want op basis van die avond had ik eigenlijk goed gespeeld... samen met die mensen die dan zo... mogelijk kans maken om door te gaan, zat ik zeker mee qua niveau daarmee. Nee,
ik bedoel ook niet qua doorgaan naar die finale, maar meer qua weet je, reactie die je krijgt uit je materiaal. Als het de eerste keer steeds allemaal goed gaat en dat je dan opeens merkt, het kan ook een keer
duidelijk minder goed gaan. Dat was duidelijk minder dan de voorronde, maar dat was niet dat er krekelgeluiden op de achtergrond te horen waren. Dus ik had er eigenlijk wel een oké set gespeeld, maar ja, dat was niet zoals in de voorronde, maar het was ook niet dat ik afgegaan ben. Totaal niet zelfs. En dan ja, uiteraard in de halve finale zitten nog heel wat mensen in de zaal, ook programmatoren, boekingskantoren. En eigenlijk was dat ondanks het feit dat mijn halve finale niet super goed was, was dat wel zo'n moment dat er de eerste aanvragen en boekingen binnenkwamen voor line-ups, voor programma's. En zo is de bal dan uit bij een rol.
En weet je nog de eerste show die objectief of gevoelsmatig wel slecht ging, of wel krekelgeluid, of dat je naar huis rijdt en denkt, ja, misschien was het tot hier leuk. En
ik heb het voordeel gehad om altijd op die eerste jokes die al masseren, ik zat die finale in mijn show terecht te komen zijn. Ja, ik had die eigenlijk helemaal in het begin toen ik begon te spelen. Dus ik heb die altijd wel, ook voor alle voorprogramma's van Steven Mailleux, ik heb die altijd kunnen gebruiken. Dus een avond, zeker in die periode, waar dat er geen enkele lach kwam, zeer, zeer weinig. Maar uiteraard waren er wel, ja... Ik had ook het voordeel, denk ik, dat Steven Mailleux me dan een aantal keer meegepakt. Ik kwam in line-ups terecht. Ja, ik heb in heel mijn leven 2 open mics gedaan. Dus ik zat wel direct op een niveau, niet qua spelen, maar op een niveau qua plekken,
ja,
die altijd oké was. Ik stond er altijd voor, ja, zalen die gevuld waren met een comedypubliek. En dat ging dan tussen de 100, maar soms met Steven 400-500 man. Dus ja, dan heb je ook altijd voorlag al. Je weet ook, hoe groter de zaal is, hoe meer het publiek weet wat dat comedy is, hoe gemakkelijker dat ook spelen is. Dus ik heb wel altijd dat voordeel gehad dat ik in een zeer warm bad terecht kom ben op het podium.
Ja, dan klopt ook alles. Ja. Ik heb meer dan 300 afleveringen gedaan. Dit is voor het eerst dat ik kan zeggen, laten we dan al jouw open mics...
is overlopen.
Is overlopen.
Ja, ik heb er 2 gedaan. In de Villa Volta heb ik een keer in gedaan. En dat was, want op een gegeven moment, dus dat was dan najaar 18. En dan heb ik in het voorjaar van 19 de Comere Comedy Cup gewonnen en de Lunatic Comedy Award. Heb ik dan al 2 gewonnen in april, in maart, april. Ja, en ik zei, dan kom je direct in een circuit van supports en goede line-ups. En dus goede comedyavond. En ik wel in die periode nog 2 open mics gedaan om wat extra materiaal bij elkaar te schrijven, om het wat te testen en zo. En dat was in de Villa Volta. En dat was dan voor mij inderdaad, ja, een confrontatie.
Want beschrijf even, ik ken de Villa Volta, maar beschrijf even wat je ziet als je de Villa Volta toen binnen zou zijn gekomen.
Ja, dat was een zeer klein café was dat, waar dat 3/4 van de café al de bar was. En dan in een hoek een podium van 2 vierkante meter. En daar zat dan een man of 8, denk ik. En dan nog 8 man die kwam openmaken. En that's it.
Ik denk de ruimte waar wij nu zitten om op te nemen...
Ja, is groter dan de café.
Het vloeroppervlak is groter dan de Villa Volta.
En dat was ook zo, ja... Voor mij was dat een beetje raar, want ik stond op dat podium. Dan komen er nog mensen gewoon nog de café binnen en lopen weg. En zo. Dat was iets dat ik, ik was op dat moment al een klein beetje gewoon van op een ander podium staan. Dus dat was voor mij wel vrij confronterend.
Uit mijn hoofd, als je binnenkomt of kwam, dan had je aan de linkerkant het podium.
Ja.
En heel klein, want deze 4 tafels is ook al een groter oppervlak. Dus laten we zeggen 2 vierkante meter.
Ja, zoiets, ja.
En dan, als je daar op stond aan de rechterkant... De bar over de hele lengte van de kroeg. En aan de linkerkant stonden denk ik nog 2 staattafels of zo.
Ja,
en,
klopt.
Dat was het. En wat ik me kan herinneren, ik heb er ooit... Ik was toen bezig met een show en die zou ik daar gaan spelen. Toen deed Amelie nog mijn voorprogramma. Dat was lang geleden. Maar toen hing er, en dat zal misschien bij jou ook zijn geweest. Toen hing er 1 lamp. Maar dat was zo'n ledlamp, zo'n soort karaoke lamp.
Ja,
dus
ja,
die kleurde gewoon mee.
Ja, het is ook, ja, ik ken het wel zoiets. Ja.
Toen, ja. Ik weet nog dat ik een foto had gepost, dat ik had het opgenomen. En dan had ik allemaal stils gewoon uit die video geknipt.
Ja.
Met dus mijn hoofd in het groen, in het rood, in het blauw. Een beetje zo'n Andy Warhol poster. En ik weet dat na die avond Quinten, de eigenaar, volgens mij toch een keer heeft besloten om gewoon 1 witte lamp.
Vastlicht te zetten, ja. Ja, het was op zich wel, kennen jullie wel als een leuke avond, maar wel zo inderdaad, ja.
Het was een hele leuke plek verder.
Hele leuke plek, maar ja, dat is inderdaad, ja, je weet ook. Ik hoor soms ook mensen die zeggen, ja, maar ja, zo'n avond en zo, typisch, een open mic, en er zit maar 4 man publiek en 8 open mic. Ja, je moet er ook door. En dat is denk ik, als ik een keer een workshop geef aan beginnende comedians, zo, denk ik ook, ja, je moet daar eigenlijk niet door. Want je leert daar niet superveel op zo'n avond. De avond dat er maar 4 man echt publiek zit, ja, wat ga je leren? Eigenlijk leer je daar vooral... dat zo'n ding beter niet doet. Maar ja, dat weet je vooraf niet altijd natuurlijk. Hè. Dus zo, ja, ik vind dat een klein beetje een misvatting soms. Van die typische dramatische omstandigheden. Daar moet je, je moet kilometers maken en je moet daar ook door. Dan denk ik, ja, je kunt ook denk ik een goede comedian worden als je die niet gedaan hebt. Hè. Dat is tof voor de historiek en het verhaal achteraf. Maar op die avond, het is niet dat je als comedian op een podium qua materiaal, qua speelstijl veel
nee,
leert.
Nee, dat is waar.
Ja. Dus je moet het misschien doormaken als persoon, maar voor je comedy materiaal of voor je set beter te maken, denk ik niet dat je veel meepakt van zo'n avond.
Nee, ik denk zeker, weet je, want jouw route is een fantastisch verhaal, maar wel uitzonderlijk.
Ja, ja absoluut. Ja, zeker weten. Ja.
Dus ik denk wel dat het klopt wat je zegt, dat het qua materiaal is het inderdaad niet per se
ja.
nodig, maar wel, weet je, voor iedereen die wel een langer pad bewandelt, om dat gewoon de hardheid te ontwikkelen, zeg maar.
Ja, dat wil ik zeggen, misschien als persoon, of dat je weet op een gegeven moment van waar kom ik zo. Maar op zich denk ik, uw speelstijl, uw materiaal, ja, gaat niet beter worden na die avond. Hè. Want iedere conclusie dat je trekt... Ik heb ook nog optredens gehad dat ik zeg... God, ik heb ook een keer in een Joker gestaan met Igor.
Ja.
En dat was de laatste zondag van juni. Schitterend weer, 32 graden buiten. Twee West-Vlaamse comedians in een Joker. Dat was dan 16 man. En dat was zo de vraag, gaan we spelen of niet? En wij hadden niet altijd, ja, we zijn zo ver erin, ja, we gaan spelen. Maar ik herinner me ook als een avond van, ja, goh, met een zeer matige reactie... En ja, qua interactie het publiek ook redelijk apathisch, zo lam geslagen van de warmte en het feit dat je daar bijna alleen in die café zit.
Terwijl er hing een airco in de Joker.
Ja, die heb ik...
Hij deed het niet, maar hij
hing, ja, ja. Hij hing er wel, ja. en dan kon ik iets achteraf, ja, moest ik nu zeggen, ik ben bezig aan een show aan het werken en ik heb zo'n try-out. En als je dan op basis van die try-out moet gaan bepalen wat werd er en wat werd er niet, ja, dat mocht je eigenlijk niet gaan doen op basis van die avond, omdat je weet, die combinatie... En dat publiek, ja, dat is geen maatstaf van allee, de reactie van dat publiek is geen maatstaf over hoe goed dat uw materiaal is op dat
nee,
moment.
Nee,
ja.
Dat is waar.
Dat was...
Hey, Wouter hier. Wist je dat er inmiddels meer dan 250 afleveringen van Elektra online staan met een hele hoop Nederlandse en Vlaamse cabaretiers en comedians? Op Elektra Podcast kan je makkelijk zoeken naar jouw favoriete artiest. Of laat je verrassen en ontdek juist een nieuwe favoriet. Je kan op elektrapodcast.nl ook makkelijk doneren of lid worden van de gratis nieuwsbrief. Vergeet niet om te abonneren op deze podcast. Dat kost je namelijk helemaal niks en dan mis je nooit meer een aflevering. En hoe is dan voor jou zo'n show als jij daar aankomt die zegt... Nee, en zeker vanaf het begin al eigenlijk standaard gewoon in goed gevulde zalen staan.
Ja.
Waarom zeg je dan, ook al zit er 16 man en weet je, ik heb het voor het materiaal heb ik er eigenlijk niks aan, zeg je toch, nou ja, ik ben al zo ver gereden.
Ja, dat was meer, duidelijk. Ja, ik ben wel een people pleaser, dus ik ken zo, ja, de mensen die 16 mensen die wel een kaartje gekocht hebben, die kunnen er natuurlijk niet aan doen dat al die andere mensen geen kaart gekocht hebben. Dus daarvoor doe je het dan wel. Ik heb denk ik nog nooit... Ik heb één keer niet opgetreden. En dat was met Steven Mailleux, toen dat, want in de tussenperiode van corona... Was in de show is onderbroken geweest. Ik was in voorprogramma, maar in de show is onderbroken geweest door corona. En op een gegeven moment was het dan na de eerste lockdown gaan we terug mogen spelen. Maar dat was dan een paar maanden overgaan. En Steven zei ook, ik zou wel een keer opnieuw willen inspelen. En toen hebben we een paar zomeroptredens, zomerbaars gedaan, ja, om iets te doen. En ik weet dat we ergens toe kwamen en dat we vroegen, ja, hoeveel tickets zijn er verkocht. Dat was de 15e augustus, wat een feestdag is. En 13 tickets. Ja, maar ja, dat is normaal, want de mensen komen hier altijd aan de deur.
Aha.
Ah ja, we zeggen, ja, echt stralend weer. En we zeggen, we hadden tegen elkaar gezegd, 13 tickets, dan ga je 9 man zijn. Ja, hè? Dan, en effectief. En toen is Steven echt gezegd, wat dat ik waarschijnlijk op dat moment niet ging doen. Maar ik heb wel geleerd van hem, zegt, ja, dat ik heb dat ook bijna nooit gedaan, zegt hij, maar we gaan niet spelen, zegt hij. Want je kunt het doen als geste naar die mensen toe, maar die mensen gaan waarschijnlijk door de omstandigheden ook iets hebben, amai, is dat Steven Mailleux, is dat Hans Kools? Want je zet je niet in een goede sfeer. Dus het gevoel dat je eraf hebt van naar dat optreden te kijken, zal ook veel minder zijn. Dus zegt hij, moet eigenlijk voor jezelf als persoon, ook al wilde mensen dat hun, die gaan waarschijnlijk een minder positief beeld hebben van u als comedian, ja, door de omstandigheden. En toen zijn we de tafels afgegaan van de mensen die er waren, en zeiden we, kijk, je moet dat verstaan. En vanaf dan zijn we terug op tour en stuur de melken naar en we zetten nu op de gastenlijst, dan hebben die optreden. Dus dan waren die mensen ook tevreden daarmee en hebben die niet dat optreden moeten.
Ik zit me vooral in te beelden dat je dus,
ja,
5 tafeltjes af moet met hey.
Ja, die organisator zei, het gaat niet door. Hebben ze, ja, hey, ja, je wilt natuurlijk even met die mensen babbelen, ja, want anders kreeg je daar de perceptie van amai, wat not.
En begreep je die mensen het?
Ja, absoluut. Ja.
Oké. Okay.
Omdat we zijn ook van, ja, kijk, je ziet ook, dat is hier een terras van 60, 70 man en er zitten dan 15 man. En Dat zijn dan 4 of 5 tafels. Die mensen kennen elkaar ook al veel te goed om goed optreden te hebben. Dan zei je, hij toch wel een kritische massa nodig van een soort een publiek waar je tegen kunt spreken, zonder dat iedereen zich individueel continu aangesproken voelt. Dus die verstond dat wel. En die vond ook super sympathiek dat we dat toegelegd hebben. En we konden die ook direct zeggen van, weet je wat, als je toch wilt komen, we zijn
dan
wel op de
dan heb je ook gewoon de mazzel dat ook zo'n eigenaar daar redelijk makkelijk mee is. Ik heb het ook wel meegemaakt dat ze, ja, maar dat kan toch gewoon, is toch juist leuk. En dan ben ik zo'n pleaser die dan, okay.
Ja, het is wel zo dat we altijd, via het management zijn wel, denk ik, minimum 40 tickets in de voorwaarden.
Ja.
En als je dan toekomt, 40 is meer dan genoeg. En zijn er 30, dan doe het wel. Hè. En zijn er 25 ook nog. Maar je hebt dan wel als comedian altijd iets achter de hand. Als er maar 10 zijn om te zeggen, jongens, je zit wel ietsje te ver van de 40 af. dat is altijd wel een safety dat je hebt.
Om niet te zeggen 75%.
Ja, dus 40, allee, bedoel, dat is niet dat als 39 is dat je niet speelt. Maar als je komt toe en zijn er 25 of 30 en de setting is oké, kun je het uiteraard doen. Maar als er maar 10 zijn, heb je wel iets dat je zegt, jongens, je wordt wel op de hoogte van het feit dat we toch minimum dat vragen.
En als je het hebt over setting en dit soort zomerbars en zeker ook corona-shows, wat zijn de lastigste omstandigheden waar jij onder hebt gespeeld?
Ja, als ik denk aan mijn lastigste optredens en zo qua setting, dan schiet alles van corona mij terug te binnen. Ik heb ook op de meest vreselijke dingen gestaan. En ik had wel het voordeel dat ik toen al met een managementbureau via Steven was samenwerkte, dus dat de ergste er misschien uitgefilterd waren. Maar ja, inderdaad, echt zo op terrassen gaan spelen is soms. Dat je zegt, de mensen, de bar is nog open, er wordt nog gedronken. Dat je een soort behangpapier staat te spelen. Terwijl in die periode er ook heel toffe optredens waren. Van mensen die niet echt goed als apart theaterke buiten georganiseerd hadden. Ik heb het Campo Solar gedaan in Damme. Dat was echt zo'n amfitheater gebouwd.
Te gek.
Ja, en de Maaiersvelden, compleet met techniek erin. Dan zei je, de ene zomerbar is ook de andere niet. Maar ik heb die periode de ergste herinneringen aan de optredens die binnen doorgingen. Omdat je in een bepaalde periode zat met de bubbelregelgeving.
Ja, leg even uit voor Hollanders die luisteren. Want dat hadden wij in Nederland niet. Wat was
en jullie zijn niet allemaal gestorven. Dat is ongelooflijk.
Het is ongelooflijk. Ja. Maar leg even kort uit wat de bubbelregel
was. In die periode hadden alle collectieve maatregelen van mondmaskers, afstand houden, et cetera. En op een gegeven moment werd er wel gezegd, binnen uw gezin vormde een bubbel. Dus met die mensen komen sowieso intensiever in contact en mochten ook intensiever in contact komen. En dat werd op een gegeven moment ook uitgebreid naar, je mocht zoveel mensen hebben binnen uw bubbel, waarmee dat je dan in contact komt. Maar die bubbels moeten wel afgescheiden worden. Je kunt niet zeggen, Wouter, wij vormen samen een bubbel en ik vorm ook een bubbel met die mensen en dan komt iedereen terug in contact met elkaar.
Wat uiteindelijk wel was...
Uiteraard was dat zo, ja. Maar op een gegeven moment gingen er ook de eerste culturele activiteiten door en dat was dan met een coronapas, want we moesten gevaccineerd zijn en met mondmasker en afstand en in combinatie met bubbels. En ik herinner me nog één optreden, ook in de Spelen in Roeselare, dat was een line-up. En dat heette een coronatest-event. Om te checken met die apps, lukt dat allemaal? Kunnen mensen voldoende afstand houden? En dat was een line-up met Bas.
Bas Birker,
Lucas Lely en ikzelf. En ik denk dat ik MC was, ik weet het niet. En zij speelden twee, alleen een dubbel zo, elk 45 minuten. En dat was in een zaal waar dan normaal 200 man in zit. En er mochten, want er was ook nog een limiet, er mocht maximum activiteiten met 50 personen doorgaan. Dus dat was dus de cascade van maatregelen, maximum 50. Die moeten in bubbels van maximum 8 zitten. En die moeten nog een mondmasker hebben. En tussen de bubbels moet er ook zo een afstand. Maar dat was een... Ik zie dat. Dat was de hel. Ik sta op een podium. Die eerste rij zit al 3 meter van het podium. Want wij moesten geen mondmasker dragen. Maar dat was wel zo'n beetje de afspraak. Ja, dan moet je wel... Je speeksel mag niet als comedian tot op de mensen vliegen. Dus hij staat op een podium. De eerste rij zit op 3-4 meter, denk ik. En het waren ook bubbels zonder tafels, want er mocht geen drank geserveerd worden. Dat was ook een regel. Dus dan ziede hij in een zaal van 200 man, ziede hij dan zo 6 verschillende groepjes zitten, met mensen die gewoon naast elkaar zitten en rijdt also, een blokje van 3, een blokje van 4, een keer een blokje van 6. En zit in een zaal, dat is leeg, dat is bijna een sporthal dat je voor je ziet. En dan zie je daar zo wat verspreid, wat groepjes zitten, met mensen die naast elkaar zitten, zoals als ze op een bus zitten naast elkaar, los te kijken naar je zo, met een mondmasker aan. Dus ja... Dat was echt zo... Iedere joke, er wordt niks van reactie. 0,0. En als er al een keer iets wordt, was ze van achter een mondmasker zo...
Ik was ook haast weer vergeten.
Ja.
Mensen in de zaal inderdaad met mondmaskers op.
Ja, ja.
Want zeker met zo weinig mensen, ja, dan ontstaat er al geen... Dus over het algemeen niet heel snel een hele harde lach.
De reactie, je hebt toch geen mimiek van de mensen. Je kunt geen interactie kunnen niet doen als mensen als de mensen een gezicht niet ziet. En ja, de lach wordt al gigantisch belemmerd door het mondmasker. En de lach wordt ook nooit versterkt door de mensen naast die. Want die zitten niet naast die zitten 2 meter van elkaar. Dus dat was dus, ja, echt zo, een soort begrafenis-aula-sfeer wat hen toekomt.
Ja.
En je kunt dat ook niet anders als MC kunnen dan zeggen, kom, we gaan een keer wat en een keer wat interactie hebben. Maar ja, dat is onmogelijk, onmogelijk.
Maar ook al als mensen zo ver van je af zitten,
ja,
dat gaat al niet.
Nee, want er is iets, overal wat ik toekom, zeker nu als ik aan het try-out ben, ik zeg altijd, jongens, zet die eerste rij zo dicht mogelijk. Probeer geen middenhang te hebben, dat je één blok mensen hebt. En dan mensen verspreid over de... Want ik heb ooit een keer een optreden gehad en dat was een zaal waar er 400 stoelen kosten staan. En het worden 200 tickets verkocht of zo. En ik kom toe en die mensen dan dat bijna als een militaire parade aan die 200 stoelen verdeeld over een zaal van 400. Maar dan kom je toe in een examencentrum, hè, zoals dat mensen een examen doen. Dus de stoel, 2 plaatsen tussen, weer een stoel. Dus als je met je partner komt, dan zit je er eigenlijk niet naast. Dan zit je op een stoel alleen en rondom rond kan je met de fiets erdoor heen. En dat was echt zo. Ik kwam binnen in de zaal en ik keek schuin over die stoel en al die ruggen van die stoel, dat stond echt zo in een diagonaal perfect. Dus dat was echt...
Iemand was daar heel trots
ja,
op.
En ik zit in die meis, maar ik zei, jong, ik zeg, sorry, maar het gaat echt niet lukken. Ja, echt. Allee, maar ja, zegt hij, dan zit de zaal vol. Maar ik zei, de zaal zit niet vol. Ik zei, de mensen gaan allemaal het gevoel hebben dat ze in een zetel alleen naar iets aan het kijken.
Ja.
Ik zei, heb je een soort groepsgevoel? Als ik een joke vertel en heb iemand die daar begint te lachen, dat de mensen zeggen, ah, er mag gelachen worden. En nu krijg je het omgekeerde. Iemand gaat lachen en die lach valt naast hem op de grond en die gaat voor de rest van de show denken, ah ja, oei. En ik echt zo, die stoel, ja, dus dat was perfect gemillimetreerd gezet. En we al die stoelen in een hoop tegen elkaar schoop, fantastische avond had. Maar ik weet dat ik zei, ja, maar dat ga ik nu toch zo moeten. Want ik zag aan alles dat er heel veel werk in gekropen was.
Ik vind het zo bijzonder. Hier ook letterlijk dat zo'n man zegt, dan lijkt de zaal vol. Dat je denkt, ja, maar de mensen die hier zo meteen toekomen, die zijn ook niet gek. Die zijn ook dat de stoelen ver uit elkaar zijn gezet om het te vullen.
Ja, want er was echt een stoel, meer dan een plaats van een stoel tussen en dan de volgende stoel. Dus ja, de allereerste dat ik zo gedaan, dat was toen ik begon. Ik kwam rap in een circuit terecht van voorprogramma's, supports, maar dat zal voor iedereen herkenbaar zijn. Op het moment dat iedereen begint te weten van die mensen ook comedy, dan wordt ook gevraagd voor de lokale voetbalploeg en de Okra, de gepensioneerde vereniging.
Hey, je comedycarrière is begonnen met de vraag, kan jij dit aan elkaar praten?
Ja, voilà. Dus, en ik werd heel in het begin niet met de management zelf, dus ik zei altijd ja. Dus dat komt ook wel echt op verschrikkelijke plaatsen. En ik heb heel veel optredens, nu nog zelfs, bij landelijke helders gedaan. Dus echt de Boerenbond. En mijn naam is al wat beginnen rondgaan. Ook omdat ik wel wat materiaal had die huis, tuin en keuken gerelateerd is. En dat marcheerde altijd vrij goed. Dus ik vond altijd toffe avonden. En op een gegeven moment was er iemand, ik had zo'n stuk of 3 gedaan. En dan zegt hij, wij doen met het provinciaal overkoepelend comité, doen wij altijd een soort kennismakingsavond. En dan nodigen we een aantal artiesten uit en de lokale bestuurkers die worden uitgenodigd. Jullie mogen dan 10 minuutjes komen spelen. En dan hebben alle lokale besturen wat inspiratie om hun jaarprogramma samen te stellen. Maar hun jaarprogramma, dat is een kaas en wijnavond, dat is een keer bloemschikken en een keer comedy. En ik mocht daar gaan spelen om mij eigenlijk te presenteren aan al die lokale besturen. En dat was geregeld en op een gegeven moment kwam corona daartussen, denk ik. En dan zei wij mogen maximum 50 mensen zetten. En normaal hebben wij rond de 80, 90 mensen. Dus we moeten opsplitsen en we moeten ook zoveel afstand tussen laten. Maar we hebben het opgelost, ja. Het gaat door in de Spel in Roeselaar, de grote zaal. Dat is een zaal van een schouwburg van 850 man. En dat zat opgesplitst. Dus dat was een keer in de namiddag en een keer 's avonds 2 keer 35 man of zo. Maar dat zijn allemaal landbouwers. Dus welke landbouwers krijgen om 3 uur in de namiddag? Waren allemaal gepensioneerden. Dus ik heb een optreden gedaan van een kwartier in de schouwburg van Roeselaar, 850 man. Een zaal van 850 man, maar daarin 35 gepensioneerde boeren. En echt waar, ik heb er een foto van. Die schouper, en dan zie je 35 man verspreid over een zaal van 35 man verspreid over een zaal van 850 met mondmasker. Dan sta je te spelen, maar hoort niks. Geen enkele lach, niks. Dan sta je set af te rammelen. En dan... dat is één dat ik niet snel ga vergeten.
Oh, man.
Maar ik weet dat ik in de coulissen een foto trek, maar ik zei, was dat een keer? Dat was echt... 35 man in een zaal van 850. En echt, ook zo netjes verspreid zo. Want ze hadden regels gekregen van, je moet minimum... Je mocht gaan zitten in de zaal wat je wilt, dat dan zal gezet. Maar je moet wel minimum 4 stoelen tussenlaten en 3 rijen. Dus ja, die mensen staan net zo... Ja, ik ga niet zeggen een dambord, want een dambord is nog 1 op de 2. Dus ja, 1 op de 10 stoelen was gevuld, zoiets. Ja.
Ook, ik vind het zo... Ik snap dat zo'n organisatie het toch door wil laten gaan, want je wil wel wat doen, maar... Ja. Waarom? Want hier doe je toch ook helemaal niemand een plezier mee. Jij gaat nooit goed uit de verf komen.
Nee, het is dat. En ik weet nog, voor mij was er dan...
Al moet ik overigens wel zeggen, dit zijn wel de shows waarvan ik denk, als je in je carrière ook de open mics hebt gedaan met 5 man. En weet je, dan zou dit nog steeds een show moeten zijn waarvan je zegt, dit heeft geen zin, laten we het helemaal niet doen. Maar wel, in ieder geval als ik naar mezelf kijk, waar ik dan kan staan en denken... Fuck it, ik heb ook voor 6 man in café Het Anker gestaan. Ja. Dan kan ik dit ook wel.
Ja, het is dat. Dus dan speel je dat en dan blijf je... Ja, dat is ook geen volavondshow. Hè, dus dat speelt een kwartier of zo. Dus dan heeft je wel de nodige energie. Ja. En op zich, er zijn ook wel echt een aantal optredens uitgekomen om de mensen iets aan van ja, het is wel grappig, maar je hebt nooit de vibe van een comedyavond. Je hebt nooit een publiek die uit zijn dak gaat en het geen gezamenlijke lach. Dus dat is meer dan... Ja, die mensen waren echt naar een tv aan het kijken. Op zichzelf zo van, ah ja, dat is wel tof, dan een goede mop, oh ja, die mens kan iets. Dus er zijn wel wat optredens uitgekomen. Want die avond zelf was uiteraard geen fantastische beleving.
Nee.
Dus niet voor mij en niet voor het publiek.
En doe jij ook bedrijfsevenementen en dat soort dingen?
Ik heb nu nog altijd, doe ik redelijk veel corporate events, ja. En dat is...
Want die kunnen heel leuk zijn, maar die...
Kunnen ook wat minder zin.
Maar die hebben ook niet altijd per se alles op orde of een zaal dat je denkt,
via het managementbureau wordt er heel veel uit gefilterd, maar soms komt het toch nog een keer op een plaats dat zegt, oh, is dat hier mogelijk, jongen? Ik herinner me zo een reeks dat ik moest doen van een stuk of 4, denk ik. En dat was voor Bank van Breda. En Bank van Breda is echt dat is de bank van de vrije beroepen en de ondernemer, dus het wat betere volk, zou ik maar zeggen. En dus wij werden geboekt als comedian door een eventbureautje die daartussen zat. En dat eventbureau had dat verkocht aan de bank. 4 locaties. En ik had er 1 gedaan. Of ik moest er 3 doen, denk ik. Jasper moest er ook 1 doen. Bas Birk er ook 1. En dat was iedere keer valikant. Dat was ongelooflijk. Ik weet nog dat ik toekwam in het filiaal van die bank. En dat was voor 40 mensen, 40 klanten. En ik moest optreden in hun vergaderzaal. En dat was in juni. Dus er was geen verduistering, dus ik stond in een wit geschilderde vergaderzaal. Gewoon met ramen die niet verduisterd konden worden. En ik weet dat ik dan... Ik kreeg een micro in handen, maar dat was de micro met het surround system van de vergaderzaal. Ik zei, ja, maar gast, dat kan toch niet? En dan ging die mens van dat event bureautje van achter staan. En ik sprak... Ja, zei, nee, ik hoor u. Ik zei, tuurlijk hoorde me. Ik zei, we staan in een vergaderzaal van 40 vierkante meter. Maar ik zeg, het is niet omdat je iets hoort dat oké is. Hé. En dan hebben we echt... Ik ben echt waar niet super kritisch als het gaat om omstandigheden. En zeker als ik voel dat mensen hun best doen. En je probeert dat je toekomt, de not-dons eruit te halen. En zeggen, oké, we gaan de stoel toch zo zetten. Hey, kunnen we daar nog rap iets aftapen dat er dan geen licht doorkomt? Kunnen we nog die spot wat verhangen? Zo, de ding dat je kunt veranderen op een 30 minuten probeer ik altijd zo goed mogelijk te zetten. En als ze daarin meegaan, dan denk ik voor mezelf ook gewoon het gevoel... Hey, het is niet zoals het 100% zou moeten zijn, maar we hebben toch nog een paar dingen kunnen veranderen en dat geeft je al direct een goed gevoel om te starten. Maar daar was dat echt, kon hij dat niks doen. Dus ja, ik heb dan echt ook omdat ik weet van dat zou wel iets gekost hebben, want dat is Bank van Breda met een eventbureau, dus die bank zou wel iets betaald hebben voor dat optreden. En ik kom hier echt als comedian niet goed uit de verf. Dus ik had echt ook, via het management toen, van hoe gaan we dat doen? Ja, maar we hebben al van Jasper en Bas dezelfde reacties gekregen. Ze ging het oplossen. En dan de volgende dat ik moest doen, was niet meer in de vergaderzaal van het kantoor, maar was in de cinema van Leuven, in de Kinepolis. En ik kom daartoe, dus dat was wel een theateropstelling. Het is daar zeker duister in een
dat
cinemazaal.
Sowieso.
En het licht zat aan. Ik zei, kun je even het zaallicht uit doen? En alle lichten gaan uit. Ja, dat is alsof het in een kelder staat, dus niks van licht. En ik zei, is die frontlicht? Ah ja, nee. En dan hebben ze uit het gat... waar de projectie van de film komt, hebben ze zo'n soort werfspot erdoor schuin ervoor gezet. En dat was dan mijn frontlicht. En dat was ook zoiets, zo'n kantoor, zo'n bank. En dat was echt, dat te maken met dat eventbureau die wat louche was. Dan heb ik ook gezegd, dat kan echt niet meer. En toen is heeft 529 met een bank zelf een aantal dingen geregeld en rechtstreeks en technische firma Theatech en zo er een technische firma tussen gestopt.
Ja, ja.
Ja, want maar...
Het is ook hier, ik vind het altijd zo onbegrijpelijk dat je denkt, want inderdaad, weet je, dat is niet goedkoop.
Nee, dan weten dat zijn bedrijfsoptredens, dus die bedrijven betalen daar
gewoon goed.
Ja, betalen daar cent voor. En ik wil daar nooit moeilijk over doen, maar ik heb wel zoiets van, ja, die bank weet dat ze betaald hebben, dus ik wil van mezelf ook echt dat hier zo goed mogelijk loopt. Anders krijg je niet de reactie van, ja, goh, we hebben er zoveel geld voor betaald en het was maar zes of zo. Terwijl, ja, als je een lijstje maakt met no-go's op een optreden, als er al zes, zeven no-go's aanwezig zijn, geen verduistering, geen frontlicht, geen micro, ja, dan is het ook, op een gegeven moment wordt het echt wel moeilijk om een goede show af te leveren. Hè.
Ik vind het ook zo frustrerend, dat zeker omdat het comedy is, dat mensen denken, oh, maar dat kan wel.
Ja, ja.
Terwijl als jij een cateraar inhuurt om op locatie catering te komen doen,
ja,
dan snapt iedereen, daar moet een keuken zijn, de eten moet gekoeld kunnen staan, ze moeten iets warm kunnen houden.
Ja.
Dan gaan ze ook niet zeggen, nou, daar staat een campinggrasje en doe het er maar mee.
Ja, tuurlijk. Ik zeg, mensen hadden, ja, maar gaat niet lukken. Maar ik zeg, het lukt altijd. Maar ik zeg, de manier waarop en wat is finaal het beeld of de reactie die blijft hangen. Kun je ook tegen je boekhouder zeggen, ja, doe ik in mijn volledige boekhouding van een jaar, doe ik in mijn jaarbalans. Maar je moet wel nog met pen en papier doen. Gaat dat lukken? Tuurlijk gaat dat lukken. Maar welk beeld gaat hem van die boekhouder? Als hij zijn tools niet krijgt, die normaal heeft, en de omstandigheden niet heeft waar hij normaal in kan werken, ja, het zal op het einde van de rit ooit wel lukken, maar ja, wat is de reactie of wat is je gevoel achteraf? Hè? Dat is met een comedian hetzelfde. En niet iedere zaal is hetzelfde en de ene keer is beter dan de andere, maar je hebt wel een paar no-go's wat je echt probeert vanaf te zijn wat toekomt, hè, dat er al uit gefilterd is. En als het toch niet is, dan probeert de avond zelf nog iets op te lossen. Maar ja,
En weet je dingen die eruit gefilterd zijn of die jouw management naar je heeft gestuurd dat jij zei, nou...
Dat gebeurt soms een keer.
Laten we dit maar niet doen.
Is binnengekomen. of soms vragen ze een keer, het is wat tricky. Bijvoorbeeld, binnen bureaus en een aantal commissies zeggen, goh, wij treden eigenlijk niet op als het een zittend publiek is. Of aan tafels. Bijvoorbeeld letterlijk tussen het voor- en het hoofdgerecht.
Ja.
Afhankelijk van wat dat is, doe ik dat soms wel een keer. Dus dat gebeurt dat je zo'n mails binnenkrijgt van... We hebben dat binnengekregen. Gaan ze wat pijzen? Gaan we het doen, ja of nee? Ziet het zitten, ja of nee? En soms kreeg ik ook wat mails binnen dat zeiden, hey, we hebben dit binnengekregen, gewoon ter info, want dat is iemand die je via kent. We hebben dit sowieso al afgehouden. En dat is dan dikwijls zo van die dingen. Dat ze comedy willen linken aan een ander eventje. Van, we hebben nog een kwartiertje te vullen. Een volledige dag met infosessies. En weet ik wat, we hebben nog een kwartiertje te vullen, want... het zijn eerst infosessies en dan over iets heel technisch bijvoorbeeld vanuit een bepaalde sector en dan daarna is er catering, maar de zaal moet even omgebouwd worden en dan zullen ze, ja, dat zijn dingen dat die dan onmiddellijk gezegd worden, ja nee, dat is niet, comedy is niet om op te vullen, hè. We verwachten dat mensen in een zaal zitten met het idee, ik ga naar comedy kijken, hè. Vandaar dat altijd ook gezegd wordt, probeer iets met bedrijfsevents is dat moeilijk, maar in andere omstandigheden ticket verkopen, zodat de mensen actief iets betaald hebben om te komen kijken.
Al is het maar een euro.
Ja, al is het maar iets dat toch moeite moet doen. Hè, dan weet je dat je met de juiste mindset toekomt. Dus ja, ik heb wel net dat er een en ander uit gefilterd wordt. Ik heb zo'n keer gehad. Ik werkte toen nog. En ik moest gaan optreden in de rand rond Brussel. En ik had in de voormiddag een vergadering van mijn toenmalig werk. Ik zat in die vergadering en plots kreeg ik telefoon van het management. Dat is raar, want dat ligt allemaal vast. Dus ik ga even uit de vergadering. Ik zei, wat is het? En toen was iemand van mij die zei, ja Hans, je moet niet gaan optreden deze namiddag. Want er was daar ook in de buurt. Ik zei, oei, hoe komt het? Ja, zei ze, het was eigenlijk comedy. Aansluitend op een personeelsvergadering van een scholengroep. Twee of drie scholen samen, één scholengroep. En daar hadden ze een herstructurering aangekondigd. En dan hadden ze gezegd, om het toch wel ludiek af te sluiten... Laten we een comedian komen. Maar dan zijn het mailverkeer niet verteld. Hè? En dus dat lag vast. Er was een theateropstelling, techniek was ingehuurd. Alles was per alle checkboxjes waren afgevinkt. En dus daar hebben ze herstructurering aangekondigd. Mensen die van positie, van functie moesten veranderen. Die mensen zijn daar in opstand, in ruzie gekomen. En dan is hij gezegd, we gaan de rest van het programma ook gewoon annuleren.
Oh, maar daar ben je goed weggekomen.
Ik dacht op dat moment, wat is dat nu? En achteraf dacht ik was op weg naar huis. Maar jongen, best dat ik er niet toe kom, man. Want...
Oh,
best als niet zin in, we gaan het kost wat kost laten doorgaan.
Ja, maar je zou verbaasd staan. Ik heb in deze podcast al zo vaak verhalen gehoord En ik heb het zelf ook een keer meegemaakt. Ja. Maar dan hadden mensen het 3 dagen van tevoren gehoord dat op een personeelsbestand van 100 mensen moest er 30 FTE uit.
Ja.
30 fulltimers, dus dat is behoorlijk. En het dan toch door laten gaan.
Ja, ik heb ooit een gehad, en die heb ik ook gespeeld. Dat was voor een aannemer. Een van de grotere aannemers van België. En die was toevallig ook de school aan het bouwen waar mijn kinderen op school zaten. En ik moest dan gaan optreden, want die had een soort fusie, die had een kleinere aannemer overgenomen of zo. En dat was ook in een cinema in Brugge. En dat was echt... Die had filmpjes over opgenomen met de raad van bestuur in de catacomben van het voetbalstadion van Club Brugge. Echt zo een communicatiebureau opgezet, top-notch, filmpjes gemaakt, alles erop en eraan. Op de zetels van de cinema lag op iedere zetel een sjaal, dus het thema was voetbal. Ze hadden bekende Belgische voetballers ingehuurd om de naam naar elkaar te spreken of om quotes te doen die gemonteerd worden. Top. Een organisatie marketingbureau opgezet, 10.000 euro's gekost, kan niet anders. En ik hoor de dag ervoor dat een van de werknemers die bezig was op school, van de arbeiders die school aan het bouwen was van mijn kinderen op school zijn, verongelukt is op de weg naar huis. De dag ervoor. Dus ik zat al in mijn hoofd van, ja, dat gaat niet doorgaan. Dat kan niet doorgaan. Nee. Hè? Want die mensen die doen een personeelsevenement, 400 man wel, maar een van die mensen is gisteren overleden. En plots belt hij mij en zegt hij, we gaan het niet doen. Ik zeg gewoon, alle begrip dat niet doorgaat. Ik zeg, we doen het maar een andere keer. Ik zeg, zegt hij, we zijn het aan het bekijken, zegt hij. En dan s'morgens belt hij terug. Ja, we gaan toch laten doorgaan. En ik had zoiets van, huh? Ja, oké, dus ik rijd er naartoe. Die doen heel in een show, zoals dat voorbereid is, met de filmpjes in het stadion van Club Brugge, met de BV's die de revue passeren, en filmmontage en zo. Echt alles. En dan neemt hij de CEO het woord en zegt hij, ja...
We
zijn één familie, want dat was eigenlijk het thema was voetbal. En we zijn een club, we zijn een familie. Dat is 100 keer herhaald, we zijn een club, we zijn een familie. En een familie ben je ook in goede en slechte momenten. En dan kwam er achter hem een in memoriam, echt waar, Wouter, van 3 collega's dat jaar die overleden waren. Ja. Niet één verongeluk, 2 mensen die op een andere manier een verkeersaccident los van het werk en 1 iemand die door ziekte om het leven gekomen was. Of die gestorven was. Dus 3 collega's, dus die zijn een in memoriam. Ja. En zegt hij, kijk, we zijn ook familie in moeilijke tijden. Hè. Ik denk, was er nog 1 filmpje ertussen en dan mocht ik gaan optreden. Jongen. Dat was echt... In een cinemazaal. Ik weet ooit een keer optreden in een cinemazaal?
Ja.
Een cinemazaal is gemaakt zodat alle geluid die in de zaal aanwezig is, iemand die chips, popcorn aan het eten is, dat je de anderen niet stoort. Dus dat betekent dat een cinemazaal is vreselijk om op te treden als comedian, omdat wat je wilt horen is een reactie van het publiek, een lach. Maar die zaal is volledig gemaakt, akoestisch, zodanig dat het geluid dat je maakt, als je wat aan het, met je zak chips aan het frommelen zit, of ze wat aan het smekken van je ijscream, dat niet tot van voor of niet tot bij de ding. Dus hoort al heel weinig reactie. Zoals als er gelachen wordt, zie dikwijls de mensen lachen, maar hoort het niet. Maar ik heb mijn optreden 5 minuten na een in memoriam van collega's die gestorven waren. Dat was... Echt. En ik dacht, hoe kunnen we dat doorgaan? En dat kwam toe. Ik zag dat alleen maar erger en erger hoor.
Hoe lang heb je moeten spelen?
20 minuten, ja. Die avond was echt de timer. Het was met een cateraar, top catering, echt zo. Een cateraar zo echt bijna een ster, een Michelinster. Dus, en alles was wel gemillimetreerd, dus ik had ook echt zo een klok staan vooraf. En ik mocht maar... En ik heb ook geen seconde langer
gespeeld.
Oh, jongens. Ja, dat was een in memoriam en dan gevolgd door een stukje comedy.
Oh, en heb je dit benoemd? Heb je er zelf wat mee gedaan?
Oh, nee. Ik denk niet dat ik daar nog verder op ingegaan ben. Nee. Ik weet zelfs niet dat ik dan gestart ben met die naam. Ik denk wel dat ik teruggegrepen heb naar iemand. Ik probeer bij corporates altijd aanwezig te zijn vooraf. Zodat ik de laatste presentatie of de ding... Dan heb ik wel iets om op in te pikken.
Ja.
En meestal heb je een speech van de CEO die iets vertelt. En dan dat is altijd, dat is een klein beetje lame, maar dat werkt altijd wel als je inspeelt op... Iets wat de CEO gezegd hebt, en kunt die mensen er een klein beetje doorsleuren, dan hebben we direct de zaal mee.
Want
ze hebben even geslagen met een baas. Dus ik probeer er altijd wel vooraf te zijn dat ik zeker het laatste uur, anderhalf uur kan meevolgen. Ook al zijn dat de jaarrekeningen die gepresenteerd worden, hoort altijd wel iets wat je kunt op inspelen. Dus ik denk dat ik dan teruggegrepen heb naar iets die verder voorgekomen was. Van, ik zie dat jullie ook dat en dat aan het doen zijn. En zo dat klein beetje geneerd, maar wel ergens een aanknopingspunt gevonden had om dan dat stelletjes aan op gang te trekken. Maar maak me geen illusies, dat zal niet de hardste last zijn dat ik ooit gekregen heb van de zaal.
Oh, maar dat het er ook, dat je denkt dat het er één is en dat het er drie zijn.
En ik kwam toen met alles, die aan de cinema, de Kinepolis in Brugge afgehuurd. Hè. Dus dat was die catering, die foodtruck stond daar al klaar toen ik toekwam. Dat was allemaal ingekleed, want Club Brugge is blauw-zwart qua kleur, maar ja. Die aannemer was wit-rood. Dus die aan de volledige cinema ook zo met vlaggen en ding. Ik kwam toe in die zaal, een sjaal gedrapeerd op elke stoel. Want op het einde zongen ze dan We Are The Champions. En dan moest iedereen met die sjaal zo boven hun hoofd staan. Dus dat was zodanig geanceneerd en een marketingbureau had dat volledig uitgewerkt. En die mensen hebben de reflectie gemaakt, we hebben er nu zoveel geld tegen gegooid, ja, we gaan dat gewoon laten doorgaan. En dan hebben ze dan nog een geforceerde in memoriam om er toch iets te over te zeggen. Maar...
Oh, maar ik snap het gewoon niet. Ja. Weet je, dat het is allemaal vastgelegd. En dus dat je het door wil laten gaan. En zeker met het ding, we zijn een familie en in goede tijden en in slechte tijden. Allemaal prima te doen. En zo'n memoriam erin, hartstikke mooi. Want iedereen weet dat dat aan de hand is. Het enige wat ze hadden moeten doen, was één telefoontje naar Hans Kools en zeggen,
ja,
we vullen het anders in, want comedy is op dit moment
er zijn zoveel oplossingen.
Niet gepast.
Er zijn zoveel oplossingen. Dan kun je inderdaad zeggen, kijk, we doen een memoriam. Maar zeggen, kijk, eigenlijk hadden we nog het laatste kwart echt een volle avondshow. Hè. Dat is gewoon een stuk van die volledige avond of van die volledige dag. Ik kon ook zeggen, kijk, want normaal als de comedy magazine de omstandigheden vond het niet gepast.
Had voilà, iedereen begrepen.
We doen er in memoriam en we gaan straks, kijk, we gaan een glaasje drinken, we kunnen wat bijbabbelen en dan zien we wel hoe dat de avond verder evolueert. Of mij kunnen contacteren en zeggen, jongens, we gaan het verzetten. Of hey, Hans, zullen dan een keer een half uur of drie kwartier kunnen komen spelen op een ander moment. Allee, er zijn zoveel mogelijkheden waar ik altijd zo in
elke
meegaan.
Oplossing, ja, behalve deze.
Behalve deze. Ja, dat was wel... Dat was, moet ik zeggen, qua omstandigheden en qua techniek en zo was daar alles vrij in orde, maar timing was een beetje... Timing is toch belangrijk in comedy?
Absoluut.
Ja.
Top. Dankjewel.
Ja, dat is een... Die herinnert u wel, hè?
Zeker.
Ja.
Tenzij je zegt, oh, maar ik ben er nog vergeten waar we niet aan toe zijn gekomen, die moeten er ook...
Ik heb er nog één, want dat was eigenlijk de eerste wat ik al dacht toen je me gevraagd had.
Oké, leuk.
En dan zie je is Amelie al gepasseerd hier?
Ja, al denk ik 5 jaar geleden.
Ah, okay.
In corona, want die heb ik notabene online op moeten nemen.
Ah, oké, dan weet ik niet of die toen al gespeeld geweest was. Maar dat was samen met Amelie en Tom Kools.
Ja.
Publieksopwarmer en ook comedian. En die ook heel veel schoolvoorstellingen doet en zo. Heel toffe gast. En wij worden gevraagd in het cultureel centrum van Geel. Omdat daar Roel, de programmator, deed daar voor de hogeschool een aantal comedyavonds. En dat was streekgebonden. Omdat in Geel hebben een hogeschool die ook specifieke richting heeft. Onder andere een richting agrotechniek of zo. Eerder naar landbouwers en wat technische graduatieopleidingen en zo. En er zijn dus ook mensen van het West- en Oost-Vlaanderen daar op school in Geel. En dan is het een regionale avond. En Amelie en ik moesten gaan voor de Oost- en West-Vlaamse studenten. En
even, of misschien kom je daar zo op, maar Tom Kools is van de Kempen.
Maar Tom en Roel doen... Dus Tom was altijd een MC van de avonden. En dan de comedian zelf... Ja, Tom was MC. De comedian zelf. Dan Erhan kwam dan voor de Limburgers. En dan kun je wat dan kwam voor de Antwerpse. Dus dat waren drie avonden. En
Het
was Limburg. En dan Oost en West was samen. En Antwerpen en Vlaams-Brabant, denk ik. En het idee was, de studenten betalen €5. En dat krijgen ze in ruil een comedyavond en 5 bonnetjes. Voor €5. Dus dat krijg ik
5 drankbonnen.
Ja, 5 pinten. Hè.
Dat is een hele goede deal.
Ja, een hele goede deal. Dus ik krijg ook wel een beetje de situatie dat mensen vooral voor de pinten van €1 erop afkomen. En wij komen daartoe, dat is in het cultureel centrum van Heel. Maar daar waren, ik denk, 25 tickets verkocht of zo. Omdat de Oost- en West-Vlaamse avond waren vooral mensen van die landbouwrichting. Omdat anders gaat hij naar uit Oost-West-Vlaanderen, dan ga je naar Brugge, Gent, op Kot of universiteit. Waarom zouden we naar Heel gaan? Voor die specifieke opleiding, dat was eigenlijk maar een kleine pool aan studenten. En wij komen daartoe en het was, we gaan op de scène spelen. Dus scène sur scène. Dus we gaan gewoon op de scène.
Op het toneel.
Op het toneel zelf gewoon spelen, de doek toedoen en we spelen op het toneel zelf. De belichting wat aangepast. Toffe setting, vrij goed gedaan van de mensen van CC. En die student komt toe, allemaal in van die witte stofjassen, echt zo studentenclubs, met een lint over een borstkast gedrapeerd. En die hadden collectief beslist van, we gaan heel de avond niet lachen. En dus wij hadden een optreden voor 25 studenten, maar echt elk denk 40 minuten speelt, geen enkele lach. En dat was Tom Kools, Amelie en ik, dat zijn ook niet... Dat zijn geen drie open micers.
Zeker niet.
Geen enkele lach gekregen. Geen enkele lach. Ja, dat was echt, die zaten er ook allemaal zo met de handen over elkaar. En geen enkele reactie. Behalve een keer iemand naspraak, zo op publieksinteractie. En dan achteraf was er nog een muziekgroep. En mensen van Sociale vraagt, ja, aan die muziekgroep, moeten we de stoelen wegdoen? Voor de muziek optreden. Maar ja, je weet ook, een muziek optreden met 25 man is al moeilijk. En die mensen hadden, nee, we gaan ze wel recht krijgen. Dus ze zijn daar een set bij spelen aan een DJ-boot voor 25 mensen die op de stoel zaten. Die mensen, die studenten, hebben vin verroerd. Normaal. En die hadden ze nog vooraf iets. Nee, wij gaan ze wel... Maar ik weet nog dat toen wij afkwamen, dat die mensen van die muziekband zeiden, tough crowd. En wij zeiden, ja, tough crowd. En die zeiden dan, laat de stoel maar staan. We gaan wat plaatjes en wat muziek spelen. We gaan ze wel recht krijgen. No way. En ik weet nog, wat ik kreeg met Amelie samen, dat we dan rustig hebben. Wat hebben wij er nu meegemaakt? Hè? Helemaal van West-Oost-Vlaanderen naar geel gereden voor 25 studenten die niet gebougeerd hebben. Die hebben dan achteraf een 5 bonnetjes gaan opdrinken in een bar. En dan was het afgepasseerd.
Ja. Top. Nou, dat zijn de avonden waar je het voor doet.
Ja, dat is... ja.
Gek, dankjewel.
Graag gedaan. Voilà.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast-app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van de Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!